Hallo allemaal, ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij Medimotion Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte heldpioniers uit onze regio? Vandaag bij mij aan tafel zijn Lars Grieten van FibriCheck en Steven Latree van IMEC. En verkennen we de toekomst van wearable health.
En het leukste experiment, neem een banaan en plak er een Apple Watch op en je gaat een hartslag kunnen aflezen van een banaan.
Wearables naar de meer medische domeinen, ongetwijfeld heel veel potentieel.
Voor ons is het belangrijk, don't trust what you get, but go to the source.
Welkom bij onze podcast Medimotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. Dus alles wat we in deze podcast bespreken, gaat dan ook over het dataplatform Medimotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers hun innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel ook valoriseren. Sowieso, een deel van die gegevens zullen ongetwijfeld van wearable health applications komen. En daar heb ik vandaag de perfecte gasten voor gevonden. Welkom hier op Hogeschool PXL, Lars en Steven.
Dankjewel.
Heel fijn om hier te zijn.
Is gelukt onderweg naar hier te geraken? Want Steven, ja, jij zit bijvoorbeeld toch al van iets verder moeten komen.
Ik ben er relatief vroeg op gestaan, maar het viel heel goed mee vanmorgen inderdaad.
Ah, fantastisch, fantastisch. Ja, Steven, ik zie dat je al wat wearables aan hebt. Welke zijn dat precies? Want ik herken ze zelf nog niet.
Ik heb een standaard smartwatch, dus een Garmin-horloge. Dan heb ik ook altijd een Whoop aan, die meet hartslagvariabiliteit. In alle eerlijkheid, mijn Garmin meet dat ook, maar ik probeer mij continu eigenlijk te meten en te kijken wat de kwaliteit is van die verschillende sensoren om deviaties te zien. En er zijn wel wat deviaties. Ja. Als ik dan nog ga gaan fietsen, heb ik meestal ook nog een hartslagsensor aan. En ik heb heel vaak ook nog een speciale sensor aan die zuurstof in mijn spieren meet. Dus je mag mij wel een beetje een wearable nerd noemen.
En ook een sportieve wearable nerd misschien op dat vlak dan?
Ik zie het meer als een wetenschappelijke wearable nerd die af en toe fietst. Ik zou zeker niet durven zeggen dat ik echt sportief ben daarin.
All right. Lars? Heb jij ook wearables aan? Ik heb er niet meteen in gezien.
Jawel, ik heb er eentje aan. Ik heb een Garmin aan, gewoon puur om mijn dagelijkse activiteit, mijn slaap. En als ik al ga sporten, ook een beetje bij te houden hoe goed ik het doe of hoe slecht ik het doe. Dus dat is de enige reden van de wearable.
Fantastisch, fantastisch. Nu, Lars, je bent zelf ook wel iets bekender met wearables, zal ik zeggen, ook binnen uw professionele activiteiten. Kan je misschien eens kort toelichten voor mensen die u niet kennen, wat je precies doet?
Ik ben dus Lars Grieten, ik ben een van de medeoprichters van FibriCheck en CEO. Ik heb een biomedische achtergrond. Ik ben in 2014 begonnen samen met enkele co-founders om een bedrijf op te richten rond de detectie van hartritmestoornissen te doen op bestaande technologie. De meest gekende platformen daarvoor zijn smartphones, maar je ziet dat wearables eigenlijk een opmars aan het maken zijn, beginnen een grotere plaats in de populatie te krijgen. En onze algoritmes en software die we ontwikkelen zijn compatibel met die wearables en kunnen die data dus verwerken om daarmee aan de slag te gaan op een medische manier. En dus wij bekijken wearables van oké, waar gaat die wereld naartoe gaan? Wat is de wearable dat de toekomst gaat definiëren en hoe moeten wij als FibriCheck daarop voorbereiden om daarmee kunnen om te gaan?
Ja. En die toekomst, dat gaat ook ongetwijfeld iets met algoritmes zijn. Dat heb je zelf ook al een beetje aangehaald. En Steven, algoritmes, dan kom ik al iets meer in uw vaarwater terecht.
Ja, klopt inderdaad. Dus ik ben Steven Latree. Ik ben verantwoordelijk voor de artificiële intelligentie, strategie en activiteiten bij IMEC. IMEC is het onderzoekscentrum die vooral rond nanotechnologie en digitale technologie werkt. Dat betekent concreet dat wij enerzijds ook heel wat wearables maken, prototypes maken, nieuwe technologie proberen daarin te stoppen, nieuwe sensortechnologie daarin te stoppen. Daar gaan we zeker ook over spreken, denk ik, vandaag. Maar niet alleen wearables, ook implantables, ook echt totaal niet invasief. En daarnaast spuwen die sensoren uiteraard ook heel veel data uit. Dus mijn verantwoordelijkheid ligt vooral dan in ervoor zorgen dat we daar de juiste algoritmes voor hebben om die data naar echt van ruwe data naar inzichten te brengen.
Ja, fantastisch. Nu, die wearables, ja, jullie zijn allebei al trotse dragers, hè, nu hier bij mij aan tafel. Maar we kunnen natuurlijk veel meer met die data doen, denk ik ook, dan er enkel iets op persoonlijk vlak mee doen. Ja, waar liggen zo wat die toepassingsgebieden daarvan? Waar ligt zo wat nog die meerwaarde?
Ja, ik denk dat er een heel brede waaier is van zaken. Dus het, eenvoudigste is dagelijks gebruik. Zoals Lars daar juist ook al zei, je wil wat informatie hebben over ja, hoe goed of hoe slecht ben ik het aan het doen. Als je een volgende stap gaat brengen richting sport, al dan niet amateur tot de recreant, tot echt de professionele wielrenner of loper of triatleet, ja, die gaat die heel vaak wearables gaan gebruiken. Als je ook kijkt van wat we kunnen meten, dan is dat al lang niet meer gewoon weg hartslag. We zijn begonnen met hartslag al jaren geleden, maar ondertussen ja, kan je hartslagvariabiliteit meten. Dat geeft u een inzicht over hoe je herstelt na een bepaalde training. Er zijn wearables die ook hartritme falen of toch een eerste signaal van hartritme falen kunnen opmerken. Meer in sport ja, heb je naast hartslagvariabiliteit of hartritmevariabiliteit heb je zaken zoals lichaamstemperatuur, dus de core temperatuur, de buitentemperatuur. Er wordt ademhaling gemeten. Dus eigenlijk heb je een hele brede waaier van wat je kan doen. Ik denk dat sport en algemene activiteit een heel grote toepassing is. Maar tegelijkertijd, denk ik, zeker is er ook naar de meer medische domeinen ongetwijfeld heel veel potentieel. Ook daar wordt er ook dat, denk ik, veel meer en meer gebruikt.
Ja. Lars, daar kan jij misschien iets meer over vertellen, medische?
Wij plaatsen de wearables eigenlijk in een kwadrant. Tussen horizontaal en verticaal. Horizontaal wil zeggen, je hebt heel veel verschillende toepassingen op een wearable zitten. En verticaal wil zeggen, je gaat heel gespecialiseerd diep gaan. En op de andere as staat dan de consumer of wellness domein. En aan de onderkant staat dat medische domein. Wat je ziet met wearable technologie vandaag in de medische domein, is dat die heel verticaal diep gaan. En voor elke purpose heb je een wearable. Dat maakt dat je een gespecialiseerd toestel ontwikkelt met één specifieke functie om één bepaald doel te gaan vervullen. Het meest mooie voorbeeld is een implanteerbare sensor die continu hartritme meet. Mm-hmm. Dat is één wearable gemaakt voor één specifiek doel. Je merkt dat die verticale wearables eigenlijk ook een soort van bijkomende functionaliteiten krijgen, maar je mist dan altijd het effect dat niet beschikbaar is voor de hele populatie of de hele doelgroep. En daar moet je eigenlijk op gaan inspelen, van hoe kan je een technologieplatform hebben of een wearable-platform hebben dat iedereen kan benutten, maar toch die verticale toepassingen op kan gaan creëren. En hoe diep moet je dan zo verticaal gaan? Dus voor ons zit dat in zo'n assessysteem, dat je zegt van oké, je zit in een bepaald kwadrant te kijken. Voor ons is het heel relevant klinisch, dus we kijken naar de klinische kant. En je moet een technologieplatform hebben dat iedereen toegang toe heeft om dat ook kostefficiënt kunnen in te zetten. En dan kom je eigenlijk in het domein dat wij actief zijn.
Ja, en je hebt ook net aangehaald, er zijn op medisch vlak heel wat wearables die heel specifiek ontwikkeld worden voor een heel specifiek doel. Maar wilt dat dan daarom ook zeggen dat hetgeen wat vandaag voor iedereen beschikbaar is op de markt, dat dat misschien net tekort komt om dat soort dingen te doen?
De vraag is, de data die eruit komt, is die actionable? En ga je er iets mee kunnen doen? Je kan een dedicated wearable maken voor enkele honderden tot duizenden dollars. Dat is prima voor één specifieke indicatie. Maar als je dan gaat kijken hoe je dat een gezondheidseffect wilt gaan creëren op schaal, dan loop je eigenlijk dat de kostenmodel daar niet goed rond zit. Twee is de data die eruit komt. Hoe waardevol is die data en hoe actionable is die data? Dus je moet heel goed rekening houden van, kijk, wat is mijn doel van mijn wearable? Wil ik één specifiek probleem met één patiënt gaan oplossen? Of wil ik een populatie gaan managen en daar preventief in gaan zijn? Want dan daar gaat het dan opeens gaan vastlopen.
En ik denk dat we ook zeker in die low-cost, brede waaier van wearables echt wel nog een grote stap te gaan hebben. Als je puur kijkt, dus ik vermeldde daar juist hartslag, ritmevariabiliteit. Ja, daar zijn heel veel verschillende sensoren die dat meten. Ik heb er nu ook al twee om. De kwaliteit daarvan die varieert bijzonder, bijzonder hard. En dat is eigenlijk vooral omdat de manier waarop we dat aan het meten zijn, dus via een soort van optisch licht dat we de reflectie meten, dat is eigenlijk niet de beste techniek om te gaan doen, maar het is wel de goedkoopste techniek om dat te gaan doen. Ja. En daar zie je onmiddellijk het verschil. Ja, hebben we dit nodig voor medisch gebruik? Hebben we dit nodig meer voor recreatief gebruik? Ik denk dat er zeker noodzaak is daar om naar nieuwe technologieën te gaan. Bijvoorbeeld bij IMEX zijn we aan het kijken om laser te gaan gebruiken, om dat toch accurater te gaan doen. Maar bijvoorbeeld ook glucosemeting is ook zo'n voorbeeld. Dat zijn, op dit moment zijn daar sensoren voor die wel relevant zijn, maar die relatief invasief zijn. Je hebt een sticker nodig of je hebt een soort van klein implantaatje nodig op je arm en dan kan je daarmee gaan meten. Dat veel minder invasief gaan doen is ook echt wel belangrijk. En een derde probleem dat we zien met de huidige wearable-generatie is dat ook elk bedrijf ontwikkelt zijn eigen device, zijn eigen wearable. Men gaat vaak ook die ruwe data toch nog gaan vertalen naar een bepaalde score ook. Een score die soms makkelijker te interpreteren is voor de eindgebruiker. Mm-hmm. Maar daardoor gaat er wel een bepaald vertaalslag gebeuren en gaat eigenlijk heel veel data verloren dat als je dit gaat cross-correleren met andere wearables, dat je plotseling merkt van eigenlijk zijn we appels met peren aan het vergelijken en wordt het heel moeilijk om een globaal, holistisch beeld te hebben van het lichaam of van de persoon.
Ja, en zijn er eigenlijk standaarden rond op dat vlak die dat eigenlijk makkelijker zouden moeten kunnen maken of zo? Of?
Ja, ik denk, er zijn radiostandaarden. En dus daar is er een standaard voor beschikbaar. Van ja, hoe zorg je dat wat er van de wearable naar een dataplatform gaat. Zijn de AND+, Bluetooth, dingen die je typisch wel vaak ziet. Maar daarna wordt het eigenlijk wat losgelaten. En te veel losgelaten, wat mij betreft.
Geen echte datamodellen of zo waren dan moet voldoen, zal ik zeggen.
Wel, er zijn natuurlijk wel... De grote big tech-spelers hebben hun eigen platformen waar je dan kan op inpluggen, maar eigenlijk zie je vooral een wildgroei van heel veel dataplatformen daardoor.
Ja, op die manier komen we eigenlijk wel een beetje in het vaarwater van hetgeen wat ManyMotion natuurlijk wil doen. Hè. ManyMotion dat staat er echt voor om vele verschillende soorten data toch ergens samen te brengen, hè, op een bepaalde gestructureerde manier ook, en dat we dat eigenlijk willen gaan ontsluiten tot veel verschillende domeinen, zal ik zeggen. Hè. Dus echt zorgprofessionals, onderzoekers die ermee aan de slag kunnen gaan en zo. Zeg je dan op zoek naar zoiets om de toekomst van wearable health toch iets meer te kunnen stimuleren of toch in de juiste richting op medisch vlak dan toch zeker in te sturen?
Als je kijkt naar het gebruik in de medische sector, een elektrocardiogram bijvoorbeeld, dat is super gestandardiseerd. Dat zijn internationale standaarden voor als je een EKG weet, moet je het op die manier doen en moet je op die manier verwerken. En dan kan je algoritmes gaan toepassen om de informatie eruit te halen die je wilt doen, maar die data is heel gestructureerd. Als je kijkt naar PPG of fotoplethysmografie, dus de optische metingen, die zijn vandaag niet gestandardiseerd. Die zijn geoptimaliseerd voor hoe ga ik mijn bloedzuurstofsaturatie meten. Maar je gaat eigenlijk die technologie gebruiken om hartslag te meten en hartritme te meten. En daar zijn nog niet duidelijke standaarden over hoe je dat moet doen. Dus dat zal wel komen naarmate die technologie meer in dat klinisch domein terechtkomt. Maar je hebt wel een standaardisatie nodig om dezelfde conclusie te kunnen trekken van data van verschillende bronnen. En dat is de grote uitdaging vandaag. Dus iedereen heeft zijn eigen standaarden. En het leukste experiment is van, kijk, hoe kom je aan een hartslag als je zo'n wearable pakt? Ja, neem een banaan en plak er een Apple Watch op en je gaat een hartslag kunnen aflezen van een banaan. Daar zit dan de nuance in van hoe ga je dat gaan standaardiseren om daar een duidelijke inschatting van te maken. Want de accuraatheid van die technologie is belangrijk om te begrijpen wat je er uiteindelijk mee kan gaan doen. Ja. En dan ga je altijd terug naar de bron, heb je de ruwe data nodig om dat te kunnen begrijpen.
Ik denk dat het ook wat afhangt van de soort toepassing waar je naartoe wil gaan als het gaat over platformen. Ik denk dat zeker in de meer recreatieve, actieve sector, sport en training, ja, daar zit er echt op dit moment heb je een wildgroei van verschillende dataplatformen. En ik ben een beetje sceptisch tegelijkertijd om te zeggen, we gaan daar morgen naar een platform komen dat al die data gaat samennemen. Dat is een beetje zoals bij standaarden. We zeggen, we hebben een standaard die niet echt voldoet. Dus we gaan een nieuwe standaard gaan maken om alle standaarden samen te brengen. En als gevolg dat je hebt, is dat je weer een nieuwe standaard gemaakt hebt die eigenlijk concurreert met de andere standaard. En eigenlijk is het met dataplatformen net hetzelfde. Ik zie vaak wel nieuwe dataplatformen opkomen die dan alle data, of tenminste de ambitie hebben om alle data te gaan capteren. Maar in de praktijk worden die oude dataplatformen toch niet achtergelaten, ook omdat bepaalde andere sporten, bijvoorbeeld wielrennen gaat heel snel training peaks gaan gebruiken. Lopen ook, maar voor zwemmen gaat er weer een heel ander platform gebruikt worden. Dus ik denk niet dat eigenlijk de oplossing zit in trachten één groot platform te gaan maken dat alle data samenneemt. Ik denk dat dat moeilijk zal zijn, enerzijds vanuit privacy standpunt. Ook zeker denk ik medisch, en wil je waarschijnlijk ook niet altijd alle data volledig gaan centraliseren. Bij welke speler ga je dat dan gaan centraliseren? Maar ook vanuit business standpunt, van er zijn heel weinig incentives om al uw data morgen te gaan afgeven aan één centrale speler. En wat krijg je dan voor in terug? Ja. Dus ik denk dat de realiteit eerder zal zijn dat we gaan moeten leven met datasilo's. Maar dat we eigenlijk die datasilo's moeten gaan doorbreken. En daar denk ik is er een absolute nood om veel meer te gaan standaardiseren. Mm-hmm. Om eigenlijk datadelingsprincipes te hebben. En dat er wel mogelijk is om een datasilo die EEG-informatie geeft, om dat te gaan correleren met een datasilo die bijvoorbeeld glucosemetingen gaat doen. En misschien op verschillende standaarden ook die metingen gaat doen, zoals Lars daar juist zei. Ja. Dus Europa gaat daar zeker ook een voortrekkersrol in spelen. Dat heet ook data spaces soms ook heel. In Vlaanderen wordt ook heel vaak met bijvoorbeeld Solid als technologie, uw eigen persoonlijk datakluisje gewerkt. Ja,
dat is trouwens ook een andere aflevering binnen onze podcast.
Dat zijn allemaal voorbeelden van waar eigenlijk iedereen op een stukje data zit. Ja. En waar je vooral beslist met wie die data gaat delen. Dus alles centraliseren, ik ben er heel sceptisch over. Ik denk dat het eerder moet zijn zoveel mogelijk data gaan delen en de tools mogelijk maken om die data te gaan delen. En dan nog zal het een grote uitdaging zijn om die incentives te vinden om die data te delen.
Ja, nee, maar ik denk het doel van dat verhaal, inderdaad, dat is hetgeen wat Manymotion ook probeert te doen. Vooral datadeling, waar die data precies samenkomt. Oké, moet dat centraal zijn, moet dat niet zijn? Dat speelt natuurlijk minder een rol. Het gaat er voornamelijk over om al die verschillende stakeholders straks toch wel die waarde te geven, om daar dan eigenlijk iets goeds mee te doen, wat we ervoor eigenlijk veel moeilijker konden doen. En daar komt inderdaad dan standaardisatie bij kijken. Dus wat ik eigenlijk wou zeggen, om het dan verder te trekken, wearables, de dag van vandaag, ik hoor heel vaak ook zo hartritme variabiliteit terugkomen. Ik hoor hartslag, het meten van hartslag ook terugkomen. Nu, dat lijken me niet zowat de nieuwste parameters die je zo gezegd kunt meten, maar zijn er eigenlijk ook nog in de toekomst, staan er ons nog wel parameters te wachten die we hopen te meten straks met wearables, die we nu nog niet aan het doen zijn? Of?
Er zijn heel wat exotische gedachtegangen en onderzoekslijnen die lopen, like bijvoorbeeld op een non-invasieve manier de biochemie van het lichaam te kunnen meten. En dat je een wearable hebt die zegt van kijk, uw bloed bevat deze elementen. Dan ga je naar continuous monitoring toe, wat vandaag een invasieve bloedprik nodig heeft. Dat is waar de toekomst naartoe gaat. Dus uw totaalbeeld van uw fysiologisch profiel gaat in kaart gebracht worden. En dat is super interessant, omdat je dan veel meer informatie gaat verzamelen via een specifiek platform. Maar de vraag is, hoe ver zijn we daar technologisch vanaf om dat juist te kunnen doen of juist genoeg te kunnen doen? Is het oké voor in een niet-medische setting te gebruiken? En is het dan de stap nog verder gaan om naar een medische setting te brengen? Dat zijn zo de vragen die vandaag nog zijn. Maar daar kijken we hard naar uit, dat type informatie gaat komen. Momenteel ook, de informatie die we verzamelen via een wearable is relatief beperkt. Op dat vlak. We hebben licht en we hebben wat elektriciteit dat we kunnen gebruiken, maar eigenlijk zijn er weinig andere sensortechnologieën die er zijn. Dus je moet daar slim mee kunnen omgaan te gaan combineren. En dan, als je licht en elektriciteit gebruikt, dan kun je bijvoorbeeld bloeddrukafschattingen gaan maken. Bloeddruk is ook zo'n heel belangrijke parameter waar iedereen naar kijkt. Maar wat is het probleem? Is dat dat nog niet objectief werkt. Dat werkt relatief, dus je moet je altijd gaan kalibreren ten opzichte van vaste zaken. Ja. Dus er zitten wel heel interessante zaken die er aan liggen te komen, maar ik heb het gevoel dat we nog wel even moeten bezig zijn om daar een doorslaggevende oplossing in te gaan zien. Dus dat monitoren we goed op afstand.
Ja, ik denk ook enerzijds het HRV, dus hartslagvariabiliteit, is ook denk ik ook nog maar echt wel de laatste 2 jaar dat dit echt aan het opkomen is. Hè. Dus er zijn heel veel platformen de dag van vandaag die dit gebruiken om een indicatie te geven van goed, je hebt bijvoorbeeld bij het sporten, je hebt een inspanning gedaan, maar dat is maar een deel van het volledige verhaal. Daarna ga je gaan rusten. En je gaat bij allemaal ook werken nadat je gesport hebt. Dat kan een drukke job zijn, dat kan een heel rustige dag zijn wat er daarna komt. Hoe je eigenlijk herstelt, is een heel belangrijke parameter daarna. En dat zal iets zoals HRV gaan meten. Naar toekomstige sensoren. Er is technologie, maar die zijn zeker nog niet mainstream. Dus een voorbeeld daarvan is glucosemeting, echt ook in topsport. Er zijn sensoren zoals een Super Sapiens, dat meet eigenlijk continu uw glucoseniveaus. Met als idee dat als je aan het sporten bent dat je eigenlijk op de perfecte manier kunt je gaan bevoorraden qua voeding en qua drank. Om eigenlijk uw energieniveaus perfect te gaan optimaliseren. Een ander voorbeeld daarvan is, wat ik daar juist ook naar verwezen, die sensor heet MOXIE, meet het zuurstof in uw spieren. Dat is eigenlijk een afgeleide van lactaat opbouw in uw spieren. Minder zuurstof betekent meer lactaat. En als gevolg kan je heel accuraat gaan meten van ja, als ik vandaag aan het lopen of fietsen ben, ja, dat is eigenlijk de hoe zwaar mijn inspanning voor mij op dit moment aanvoelt. En dat kan snel 5 of 10 watt verschillen. Dus zeker in het professionele segment worden die sensoren eigenlijk meer en meer gebruikt om echt heel accuraat tot op de watt bijvoorbeeld te gaan fietsen en juist te gaan trainen. Een derde sensor die je ook vaak ziet is lichaamstemperatuur, maar dan echt core temperatuur. Vooral eigenlijk om een inschatting te maken van hoe goed is iemand Echt, kan hij tolereren dat eigenlijk in een heel warme omgeving, bijvoorbeeld aan het trainen, is en kan hij zich daaraan aanpassen. Dus het is een beetje zoals Lars zei, je kan echt in heel accuraat meer en meer heel veel verschillende dimensies van het lichaam gaan meten. En zo krijgen we meer en meer een holistisch beeld. Al die dingen doen natuurlijk wel wat, maar het is altijd wat de trade-off. Hoe kunnen we die op een hele lage kost houden, zodat we die op heel veel mensen kunnen laten gebruiken, maar tegelijk, en ook heel niet-invasief. Mm-hmm, je wilt niet continu aan een infuus hangen en te gaan sporten, dat is gewoon onhaalbaar. Ja. Maar tegelijkertijd ook ervoor zorgen dat accuraat genoeg werd. En ik denk dat we daar zeker nog een grote stap te gaan hebben. Maar er zijn ook wel nieuwe technologieën daar rond aan het komen, om eigenlijk verder te gaan dan gewoon echt licht, zoals dat Lars zei.
Ja, zoals als ik het zo hoor, inderdaad, een heel aantal uitdagingen nog op hardwarevlak, denk ik. Nu, als ik aan de toekomst ook van wearables denk, dan denk ik ook aan de dingen die je met je data uiteindelijk ook nog gaat kunnen doen, softwarematig dan zogezegd, hè, en welke conclusies of welke prognoses dat je er eventueel nog aan gaat kunnen koppelen. Hoe zit het daarmee eigenlijk? Waar zien jullie daar zo wat de belangrijkste evolutie? Wat kan er misschien zelfs de dag van vandaag al op basis van wat we nu meten met wearables ook?
Dat alineert met de visie die wij met FibriCheck willen zeggen van kijk, de hardware platformen die zijn er vandaag of die komen vandaag. De vraag is, wat ga je met software gaan doen? Dat maakt dat je een hele hoop flexibiliteit creëert. Een concreet voorbeeld is een smartphone heeft 93% van de populatie heeft een smartphone in zijn broekzak zitten. Een wearable heeft om en bij de 14%, 15%. Sommige mensen hebben 3 wearables aan.
Sorry daarvoor.
Maar de gemiddelde leeftijd van een wearable-drager is rond de 40 jaar. Smartphone-gebruiker zit in de 60-plus jaren. Dus de mensen die problemen hebben, hebben nog geen wearable. Dus de vraag is, oké, hoe ga je daarmee gaan omgaan? Maar dat wil dus zeggen, als je dan een patiënt of een persoon hebt die een wearable heeft, dan wil je dat eigenlijk dat platform kunnen gebruiken voor de toepassing dat je zelf hebt. En dan ga je dus de data nodig hebben en dan ga je vanaf de data kunnen gaan werken richting je medische toepassing. En dan kom je op een software-as-a-medical-device-domein terecht en dan ga je de vraag stellen, oké, ik wil iets gaan doen, dus ik moet dat zo juist mogelijk kunnen gaan doen. Maar dat bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Je hebt het diagnostische luik, van wat ik wil opsporen, doe ik goed. Maar je hebt ook een heel belangrijk kwaliteitscomponent. Hoe ga ik ervoor zorgen dat de data van die wearable voldoet aan de eisen dat ik stel dat er eigenlijk moet uitkomen? En dan zit je op een device-agnostische strategie. En dat is een zeer complexe materie, want je moet garanderen dat een consumer-grade device dat zonder enige specifieke criteria gebouwd is, altijd performt, dat jij kan voorspellen om je diagnose op te stellen. Dat is de reden waarom dat iedereen ook een wearable maakt voor een doel, omdat ze dan het productieproces onder controle hebben, dat optimaliseren voor dat einddoel. Maar als je dat weglaat, dan heb je eigenlijk een grote zwarte doos die dat binnenkomt en je moet dan gaan beslissen wat je eruit kan halen. En dat is wat wij in geloven, van oké, daar komt AI in kijken om je daarin te helpen en ervoor te zorgen dat de infrastructuur aanwezig is, dat je de hardware die bestaat gebruikt om tot je resultaat te komen.
Ja, en ik denk ook dat we ook echt wel volledig akkoord en ik denk dat we zeker echt op een kantelpunt zitten op dit moment daarbij. Hè. Dus zoals dat Lars ook terecht aangeeft, hè. Dus, de hardware is er, de dataplatformen zijn er. En ik denk dat we de laatste jaren vooral heel veel evolutie gezien hebben in heel veel dataplatformen die nu ook dashboards zien. Als ik ook spreek, we werken met IMEC ook wel met een aantal ploegen, en, zowel in het wielrennen als in het voetbal. En daar zien we dat die dashboards er zijn, maar vooral ook heel veel data tonen. Zoveel data dat er eigenlijk dat de data er wel is, maar dat de inzichten er totaal niet meer zijn. Honderden datapunten per dag of zelfs duizenden datapunten per dag worden gevisualiseerd. Maar ja, wat ben je er dan mee? En daar denk ik is nu denk ik wel echt op het niveau dat er historische data ook is vaak van mensen en dat we echt artificiële intelligentie kunnen gaan gebruiken om het heel persoonlijk te gaan maken. Mm-hmm. En persoonlijke modellen die starten vanuit leren vanuit de heel brede populatie, wat er bijvoorbeeld hartslagfalen gaan detecteren, of gewoon echt toekomst van trainingsprestaties gaan voorspellen. Daar start je mee met een heel brede populatie, maar telkens heeft AI ook het potentieel om dat dan te gaan personaliseren naar die individuele personen, dus of een patiënt of een renner. Maakt op zich eigenlijk niet uit. Maar ons lichaam is heel persoonlijk. We hebben elk een eigen lichaam dat ook anders gaat evolueren. En bijvoorbeeld in mijn geval, ik weet van mijzelf, ik heb een heel hoge hartslag altijd. Mijn smartwatch gaat al eens af dat ik een te hoge hartslag heb. Ja. ik moet mij daar weinig zorgen over maken. Gewoon omdat ik weet dat mijn hartslag van nature heel hoog is. AI kan eigenlijk leren om dat heel concreet te gaan maken en heel te gaan personaliseren. En soms ook bijvoorbeeld subjectieve parameters daardoor objectief te gaan maken. Ik refereer ook weer terug naar hartslag als je kijkt naar bijvoorbeeld het wielrennen. Hartslag is eigenlijk een beetje de barometer van het lichaam, maar is ook tegelijkertijd een zeer subjectieve parameter. Als ik deze ochtend 3 tassen koffie zou drinken, dan gaat mijn hartslag van nature veel hoger zijn dan Lars, die er misschien geen gedronken heeft. En als ik op hoogte zit, zal het ook weer helemaal anders zijn. Je kan eigenlijk wel met AI een model gaan bouwen dat heel veel van die subjectieve parameters toch objectief gaat maken. Bijvoorbeeld de hoogte daarop gaan corrigeren. En eigenlijk echt heel eenvoudig van hoe je AI als eindgebruiker daarop reageert, gaat personaliseren en daardoor veel duidelijkere inzichten krijgen.
Ja, zeer interessant. En dan, ik denk ook meteen dan aan de stap die daar ook nakomt. Als we met AI inderdaad patronen uit die data willen gaan halen, we willen daar extra data inderdaad gaan betrekken, subjectieve data. Nu, om dat ook juist op een juiste manier voor te stellen, dat op een juiste manier ook geïnterpreteerd kan worden door verschillende professionals. Hè, want dat gaat voor een AI-onderzoeker straks anders zijn, denk ik, natuurlijk, dan een zorgprofessional. En ik weet niet, heb je daar eigenlijk iets dat jullie daar ook stappen in zetten? Of?
Voor ons is de contextinschatting enorm belangrijk. Dus als je kijkt naar hartritmeproblemen, dus als een cardioloog een elektrocardiogram bij je maakt, dan weet hij, die patiënt ligt hier voor mij op een tafel, die is net 10 minuten geleden binnengekomen, die is rustig geweest, die is misschien wat zenuwachtig, maar als hij een hartslag heeft van 120 in rust hier, dan is dat een klinisch probleem. Terwijl als ik op afstand een e-mailtje krijg met een pdf'je met een hartslag van 120, ja, heeft hij juist een trap opgelopen of lag hij stil in de zetel? Dus die contextinformatie is superbelangrijk. Wearables kunnen die automatisch verschaffen, maar ze hebben contextinterpretatie nodig. Patiënten, personen kunnen metadata meegeven om die context te gaan creëren. Maar het allerbelangrijkste is dat die wearable, dat is een tool, dat is geen oplossing. We moeten dat echt bekijken als een tool die in een oplossing past. Een wearable creëert data, data creëert inzichten, die inzichten creëren beslissingen, die beslissingen creëren acties. En uiteindelijk ga je dat gaan creëren naar een predictie of een voorspellende richting dat je gaat uitgaan. Dat is de oplossing. Die wearable die klikt daarin en de vraag is hoe ga je die schillen daar rond gaan brengen om al die zaken goed te brengen dat een plaats vindt in het gebruik in het dagelijks. En dat is waar de grote uitdaging ligt.
Ik denk dat Lars een heel terecht punt aanhaalt. De context is daar heel cruciaal. Je mag die sensortechnologie nog zo accuraat gaan maken als je wil. Sommige parameters kunnen enkel maar gemeten worden als die in zeer controleerbare omstandigheden gebruikt worden. En ik denk dat er in die context ook wel dat we nog evoluties gaan zien. Bijvoorbeeld in automotive weet ik dat wagens ook aan het kijken zijn van ja, kunnen we ook bijvoorbeeld niet een deel van wearables gaan encapsuleren in een wagen, niet per se dan als een wearable. Maar als je kijkt, een wagen is eigenlijk een van de plaatsen waar wij als persoon in een meest gecontroleerde omstandigheid zitten. Telkens op de juiste plaats, telkens op meer of meer, normaal gezien een beetje dezelfde gemoedstoestand. Dus komt dichter aan bij een ICU qua controleerbare omstandigheid. En gelukkig zitten we daar elke dag waarschijnlijk in. En niet één keer om de zoveel tientallen jaren hopelijk daarin. Dus daar is er ook wel een potentieel om in een controleerde omstandigheid goed te gaan leren. Maar tegelijkertijd, het gaat een hulpmiddel blijven. Je kan daar AI op gaan blijven draaien en je kan daar naar inzichten komen. Maar de daadwerkelijke interpretatie zal blijven door een professional moeten gebeuren. Het geeft u inzichten, maar de causale verbanden daartussen leggen. Er zijn AI-oplossingen die meer en meer richting causaliteit gaan. Dus eigenlijk om oorzakelijke verbanden te vinden tussen contextuele parameters. Maar we staan er ook wel nog een serieuze weg van af om te gaan denken van goed, computer says no, en dan moeten we het maar op die manier gaan volgen. Ik denk niet dat we daar morgen of overmorgen of de dag erna gaan mee bezig zijn.
En ChatGPT gaat het dus niet oplossen voor ons?
Nee, dat denk ik toch wel nog zeker niet.
En daar schort het schoentje, want dan kom je op het domein van liability. Dus een zorgprofessional moet dan een beslissing gaan maken. We krijgen hier een continue datastroom met gigantisch veel inzichten. Wie gaat verantwoordelijk zijn voor welke beslissingen te maken? Als er een beslissing gemaakt wordt, is het de juiste. En wat als je geen beslissing maakt? Wie is dan verantwoordelijk? En dan kom je ook de reden van waarom de adoptie een probleem is, want dat vereist zoveel energie. Dat vereist ook een financieringsmodel dat toelaat. Dus dan ga je eigenlijk in een soort van chicken and egg story komen van hoe ga je hier uit geraken? Want de datastroom is er, de inzichten zijn er, maar dan en dan? Dus het servicemodel daar rond, dat is nog een groot vraagteken hoe dat werkt.
Ja, daar zouden we een hele aflevering ook over kunnen maken, denk ik, ja, natuurlijk. We naderen stil aan het einde van de aflevering. Hè. Het gaat allemaal snel voorbij, natuurlijk. Er zijn nog een paar vragen die ik sowieso wil stellen. Jullie zijn natuurlijk, ik zou bijna zeggen, dagdagelijks bezig met wearables. Ja, ik draag ze zelfs al hier een dag van vandaag nogmaals. Maar waar zijn jullie zelf het meest door gecharmeerd? Of waar word je het meeste warm aan als je denkt aan de toekomst van wearables? Nu jullie als professionals op dat vlak.
Niet echt gecharmeerd, maar wel het grote vraagstuk. Wat is de wearable van de toekomst? Want we spreken wel van de smartwatch vandaag. Dat is het platform dat het most obvious is. Maar de groeicurve van smartwatches zijn niet dezelfde als die van smartphones. Dus de vraag is, hoe gaat dat geadopteerd worden naar de toekomst toe? Is de smartwatch het platform of is er een nieuw platform dat eraan komt? What are your thoughts on this? Want dat houdt mij wel bezig van, hoe ziet onze wearable future eruit?
Ja, waar ik vooral naar uitkijken is misschien het verkeerde woord, maar waar ik zeker denk dat er nog heel veel potentieel is. We hebben nu eigenlijk heel veel over wearables gesproken. Mm-hmm. En de nood dat ook heel niet invasief is. Maar eigenlijk implantables is denk ik de volgende generatie waar we naartoe kunnen gaan. En zelfs een slimme pil die je kan nemen, die door gans je darmstelsel gaat en eigenlijk kopie gaat gaan nemen van wat er eigenlijk op dit moment bij je gaande is. Dat zijn zaken die uiteraard nog totaal niet mainstream zijn, maar waar we wel, denk ik, in de nabije toekomst wel kunnen naar uitkijken. En dat zal voor mij ook wel een gamechanger zijn, naar veel meer accurate en veel meer andere beelden zijn die we kunnen gaan nemen van het lichaam.
Alright. Zijn het dan de implantables of de injectables?
Wel, je hebt ingestibles en implantables, he, daarin absoluut. Dus, ja. Dus we hebben nog een brede waaier voor andere podcasts, denk ik.
Ja, zeker. Hebben jullie voor de rest nog wat tips of learnings die jullie misschien willen meegeven aan luisteraars die misschien nu, op de dag van vandaag, aan het twijfelen zijn om met een wearable straks te gaan ondernemen of te innoveren?
Mijn eerste tip zou zijn, geloof niet altijd het AI-algoritme daarin. Dus ik ben een AI-expert, maar ik denk tegelijkertijd dat je moet toch heel voorzichtig zijn met al die interpretatie en al die suggesties van het zal zo en zo lopen. Vertrouw vooral op je eigen lichaam daarin en de signalen dat je eigen lichaam ook uitstuurt. Je kan met wearables heel veel gaan doen en zeggen, oh, we moeten nu niet gaan trainen, nu wel gaan trainen, je bent veel te actief bezig, je bent veel te gestresseerd bezig. Mm-hmm. Ik heb er verschillende en ze geven mij vaak heel tegenstrijdige signalen ook.
En voor ons is dat, don't trust what you get, but go to the source. Dus ik zou zeggen, ga naar de bron van de data, want daar ligt de waarheid en alles wat daar bovenop gebouwd wordt, dat is nieuw dat je zelf de wereld wilt zien. Dus voor ons is het belangrijk, het begint aan de sensor en vanaf daar is de storyline. En ik zou zeggen, geloof heel hard in software, geloof heel hard in algoritmes. Zeker als je zelf onder controle hebt, dat je ook weet wat je kan en niet kan. Want bouw daar een verhaal rond. Dan zit je op schaalbaarheid te werken en zit je niet in een model dat je altijd gaat vastlopen tegen hoe ga ik dit nu verspreiden, hoe ga ik dit nu gaan dat adopteren. Want die concurrentie is gigantisch groter, er zijn grote partijen. Try to disrupt the game by building value on what's already there in plaats van add something else to the list. Ja.
Dat waren enkele goede quotes die waarschijnlijk ook in het begin van de aflevering nog gebruikt gaan worden. Fantastisch. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Ik denk dat we zouden uren misschien hier ook nog over verder kunnen babbelen over de toekomst van wearables en hoe we het zien gebeuren. Maar ik kan jullie bedanken om ook tot hier te komen. Heel fijn. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje tof vond allebei. Om les te doen.
Absoluut.
Hadden jullie dat trouwens al eens gedaan, zo'n podcast opnemen?
First time?
Ik heb er al een paar gedaan, ja, inderdaad.
Ah, voilà. Oké. Dus je wacht toch al veel bekend. Voilà, fantastisch. Ja, ik denk dat sowieso dat er al veel is uitgeklaard over wearable health ook. En dat we zeker de laatste ook nog niet gehoord hebben daarvan, als ik het zo hoor. Zowel op hardware als op software vlak. Dus heel benieuwd wat er ons daar te wachten staat. En ja, voor de rest nog heel veel succes, zou ik zeggen, hè, in het verder pionieren met jullie bezig.
Dankjewel. Dankjewel. Heel fijn.
Ja, wearables, ik kijk al uit naar alles wat ons te wachten staat. Bedankt voor het luisteren. Bezoek zeker eens onze website op manymotion.be, want daar kan je je vragen achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Kijk daarnaast zeker ook eens alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts en blijf bij met de ideeën van health pioneers in onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EFRO, onze IT-partner Sigeka en dankzij alle ManyMotion consortium partners. LRM, Hogeschool PXL, Biovil, UHasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderhart.